Audio test 1, 2, test.
Goedemiddag allemaal, welkom bij dit politieke vragenuur van 13 januari. We hebben van 3:30 tot iets voor 4:30, want dan begint de volgende sessie, heb ik begrepen. Er zijn veel vragen ingediend. Ik wil u voorstellen om uw inleidingen zoveel mogelijk te beperken, want we hebben alles kunnen lezen, uw vragen kort en bondig te stellen. Welkom ook aan het college. Ik begreep dat er enige mededelingen zijn, dus ik wilde eerst het college de ruimte geven om die te doen. En daarna wil ik de eerste fracties uitnodigen voor de vragen over ten post. Dank u wel. Oh, alleen mevrouw Jongman. En mevrouw Jongman zit digitaal in deze bijeenkomst, als het goed is. Mevrouw Jongman.
Ja, goedemiddag. Kunt u mij goed verstaan?
Ja, dat is het geval. Gaat uw gang.
Fijn, dank u wel. Nee, eerder hebben we toegezegd om terug te komen op de vraag of er middelen zouden kunnen worden gevonden voor toevoeging van capaciteit op sportparken Essenberg. Omdat er ook krapte ervaren werd op het sportpark. Ik ben verheugd om u mee te kunnen delen dat het gelukt is om hier op de valreep voldoende middelen voor te vinden. En dat komt omdat enkele aanbestedingen goedkoper zijn uitgevallen dan begroot, waardoor we nu die middelen ook in kunnen zetten voor uitbreiding van capaciteit op sportparken Essenberg. In principe betekent het dat de komende zomer een natuurgrasveld omgezet zal worden naar een kunstgrasveld. Met een hele kleine slag om de arm, want toen ik vlak voor de kerstvakantie contact met ze had, kwam er nog een andere variant ter sprake. We gaan het op korte termijn ambtelijk verkennen, maar hoe dan ook zal de uitkomst zijn dat we capaciteiten toe kunnen voegen met de beschikbare middelen van dit moment. Daar komt nog een raadsvoorstel over en dan zullen we ook nader toelichten hoe we het financieren en welke variant eruit gekomen is. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Jongman. Dan wil ik graag de raadsleden die digitaal aanwezig zijn het woord geven. We doen eerst de hele sessie over de vragen ten aanzien van de bewonersbijeenkomsten in ten post. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer Herman Pieter Ubbens van het CDA. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik pak het even bij zo. We hebben het een klein beetje verdeeld over met drie collega's. Straks zal de heer Rebergen en ik zag mevrouw Schouters net ook al en ook een aantal vragen stellen. Het gaat over de bewonersbijeenkomsten die we hebben georganiseerd als raad in Ten Post, Ten Boer en Woltersum. En dat betreft natuurlijk het hele gebied waar aardbevingen plaatsvinden in onze gemeente en waar schade en versterkingsopgave speelt. We hebben een heleboel vragen en informatie opgehaald vanuit het gebied. Daarvan hebben wij bedacht een aantal vragen mondeling te stellen. En een groot aantal vragen zullen ook nog schriftelijk naar het college gaan. Waarschijnlijk ergens nog deze week. Eerst maar even de mondelinge vragen. Ik zal een aantal vragen stellen die gaan over de terugkeer of de juist niet terugkeer in huurwoningen in Ten Post. De eerste vraag die wij aan het college stellen is of het klopt dat niet alle bewoners van huurhuizen van Wierden en Borgen kunnen terugkeren in een vergelijkbare woning op dezelfde locatie. Hoe het college daar tegen aankijkt. Of het klopt dat daarover wel toezeggingen zijn gedaan. De vraag die daar ook bij hoort, denk ik, is: staat dat niet op papier? Zijn daar niet duidelijke afspraken over gemaakt? En tot slot de vraag hoe het college vindt dat hierover gecommuniceerd moet worden met de huidige bewoners, als het klopt dat zij niet terug kunnen keren. Of als het ook niet klopt en ze wel terug kunnen keren op dezelfde locatie in dezelfde type woning. Dat zijn heel bondig de eerste drie vragen. Ik denk dat we het beste deze kunnen beantwoorden en dan naar de volgende vraag gaan. Voorzitter.
Ik kijk even naar de wethouder die de vragen mag beantwoorden. Heeft u ze liever allemaal in één keer of een stuk per blokje?
Nee, ik kan prima per blokje. Ja.
Dan krijgt u het woord.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. In het algemeen, namens het college aan uw raad, heb ik al eerder uitgesproken waardering voor de wijze en betrokkenheid bij de problematiek in het aardbevingsgebied. De wijze u de bevolking heeft opgezocht en met hen heeft gesproken. Ik zal proberen goede antwoorden te geven en ook nog een paar andere dingen te zeggen die met deze thema's te maken hebben. De vragen die te maken hebben over de terugkeer in huurwoningen ten post, die hebben wij in overleg uiteraard met woningbouwcoöperatie Wierden en Borgen opgesteld. De eerste vraag of het klopt dat niet alle bewoners terug kunnen keren in een vergelijkbare woning op dezelfde locatie, maar nu naar een andere straat of buiten het dorp zouden moeten verhuizen. Een antwoord daarop is nee. Het klopt niet. Met alle bewoners is door Wieren en Borgen individueel gesproken over een geschikte toekomstige huurwoning. Hierbij is het uitgangspunt, en daarom klopt het niet, dat zij een vergelijkbare nieuwbouwwoning kunnen krijgen in de straat waar ze nu ook wonen. Wat ons betreft, en dat heb ik gisteren ook nog eens een keer specifiek nagevraagd, zijn er geen gevallen bekend van huurders waar dit door Wieren en Borgen niet is gelukt. Er zijn wel een aantal huurders die er zelf voor hebben gekozen om eenmalig te verhuizen naar een geschikte woning in een andere straat in Ten Post. Dan de vraag, heeft het college hierover eerder toezeggingen gedaan aan de bewoners of heeft het college kennis van een toezegging die Wieren en Borgen hierover heeft gedaan? Nou, wat ik al zei, hebben wij heeft Wieren en Borgen die afspraak gemaakt en is er ook naar gehandeld. Klopt dat wij samen in het voorjaar 2019, waar ik zelf ook bij aanwezig ben geweest, een bewonershuurdersbijeenkomst is geweest in het Ten Post. Hierin is dat dus aangegeven dat er voor iedereen een passende woonoplossing wordt gezocht en dat er kan worden teruggekeerd naar de straat waarin zij wonen. De uitzondering was, is toen ook al gezegd, 5 huurwoningen aan de Tuvingastraat. In deze straat komen namelijk geen woningen terug. Maar al deze huurders zijn ook in goed overleg verhuisd naar een andere passende huurwoning. Ook als het gaat dan over de communicatie. Het beeld dat wij hebben, en dat hebben we ook nogmaals meerdere keren geverifieerd, is dat de Wieren en Borgen juist afgelopen weken op individueel niveau met alle huurders goede gesprekken heeft gehad en daarbij ook goede afspraken zijn gemaakt. Er zijn bij Wieren en Borgen op dit moment geen gevallen bekend van huurders die willen terugkeren naar dezelfde straat, maar dat vanwege woningtype niet kunnen of zouden willen. En Wieren en Borgen heeft, en ik kan me voorstellen dat we dat in overleg, als u daar behoefte heeft, in overleg met de Griffie kunnen organiseren. Dat er ook zeker mogelijkheden bestaat om u als raad vanuit Wieren en Borgen, hebben ze het aangeboden om u meer toelichting te geven over hoe dit proces, hoe dit ledikatenproces, hoe dit verloopt. Ik moet daarbij wel zeggen, kijk, ik heb aangegeven in het begin dat ik, en dat blijft ook zo, heel veel waardering heb voor de wijze waarop u als raad betrokken bent geweest, maar waar we als college toch wel wat moeite mee hebben, is dat de afgelopen dagen in de media uitingen zijn gedaan waarbij eigenlijk al gesteld werd dat de bewoners niet zouden kunnen terugkeren, dat de wethouder daarover onder druk zou worden gezet. Er zijn zelfs kamervragen gesteld waarbij gesuggereerd werd dat inwoners van Ten Post niet meer naar hun dorp zouden terug kunnen keren. Er werden zelfs vergelijking met de toeslagenaffaire gemaakt. Kijk, als we het hebben over vertrouwen herwinnen van de politiek, is dit niet de manier. En dat wou ik het bij laten. Daar heb ik het dus nadrukkelijk niet over deze vraag, maar wel over de uitingen die daarover één partij de afgelopen dagen in de media zijn gedaan.
Ik zie dat de heer Dijk daar heel graag een opmerking over wil maken. Ik geef u daar heel kort de gelegenheid toe.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de wethouder voor de beantwoording. Mijn partij zou dit nooit doen als daar geen reden voor was. En vertrouwen in de politiek gaat voor ons vooral over doen wat je zegt en dat vervolgens ook uitvoeren. Want het is boeiend dat Wieren en Borgen tegen u vertelt dat het allemaal rond en geregeld is. En ik gistermiddag nog in Ten Post naast een huurdersgezin zit die niet weet waar ze terechtkomen na hun verhuizing naar een wisselwoning. En het is bijzonder dat ik gisteravond of gistermiddag een telefoongesprek had met mensen uit Ten Boer, uit de Ommelandenstraat, die nog steeds niet weten of zij in eenzelfde of vergelijkbare woning terug zullen keren. Het is nog niet geregeld. En u kunt met Wieren en Borgen in gesprek zijn geweest. Dat vind ik goed. Maar hoe kan het dat wij keer op keer, zelfs een jaar nadat die afspraken gemaakt zijn, toch door huurders worden benaderd dat het niet geregeld is? Hoe kan dat?
Meneer Dijk, volgens mij heeft u uw punt gemaakt. Ik kijk even naar het college of ze wil reageren. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om op individuele casuïstiek te reageren, maar als u het woord wilt.
Nou, waar mijn bezwaar in zit, tegen, kijk, ik zal niet uitsluiten, ook wij worden regelmatig benaderd door bewoners, of het nou huurders zijn, of over dat mensen onzeker zijn en grote problemen ervaren, ook met de instanties, ook met de gemeente, ook met de NCG. Dus dat zal ook de reden zijn dat u als de heer Dijk, maar ook andere raadsleden en kamerleden worden benaderd. Waar het om gaat, is dat in de media een beeld wordt geschetst, alsof de afspraken, dat Wieren en Borgen en ook het college de afspraken niet na is gekomen, dat inwoners van Ten Post hun dorp uit zouden moeten. Daar maak ik bezwaar tegen. Dat helpt niet. Wat wel helpt, en dat doet u ook, dat weet ik, is aan mensen luisteren en dit aankaarten bij de gemeente. Maar waar het om gaat, is dat er op die manier in de media een beeld wordt geschetst wat gewoon niet klopt met de werkelijkheid.
Voorzitter, nogmaals.
Meneer Dijk, ik wil graag toch naar punt 2 in deze discussie, want volgens mij heeft u bij punt 3 ook nog een... wilt u graag nog wat zeggen? Dus in verband met de tijd wil ik graag de volgende spreker het woord geven bij punt 2 rondom wisselwoningen. Wie kan ik het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter Rehbergen. Ja, het tweede punt gaat over wisselwoningen en dan met name in Woltersum en Ter Post. Geluiden gaan dat er in Woltersum geen wisselwoningen zullen komen en dat er extra wisselwoningen in Ter Post zullen komen. Daarover hebben we de volgende vragen geformuleerd. Klopt het dat er in Woltersum geen wisselwoningen meer komen? En wat is daarvan de motivatie van het college? Is er dan ook onderzoek gedaan naar de behoefte aan wisselwoningen in Woltersum? Of is er op een andere manier participatie geweest vanuit de inwoners over dit onderwerp? En welke rol speelt dit in de afweging om wel of geen wisselwoningen te realiseren in Woltersum? Derde vraag. Klopt het dat er 60 extra wisselwoningen gepland zijn in Ter Post? En is hiervoor al een locatie bekend? Heeft het college hierover al een besluit genomen? Of gebeurt deze ontwikkeling nog op basis van besluiten van de voormalige gemeente Ten Boer? En klopt het dat in het originele plan slechts 2x30 woningen ging voor Ten Post, terwijl er nu in totaal 90 wisselwoningen in Ten Post zijn gepland? En zo ja, waarom is dan van het oorspronkelijke plan afgeweken? En als laatste, hoe en wanneer gaat het college met inwoners over de wisselende woningen communiceren? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, de heer Rehberg van de ChristenUnie. Dan geef ik het college wederom het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag, dat er geen wisselwoningen in Woltersum zouden komen, antwoord is, dat klopt niet. Ik ga daar in de beantwoording van de volgende vraag op door. Hè, of de vraag of er ook onderzoek gedaan is naar behoefte aan wisselwoningen in Woltersum en op welke manier er participatie geweest is, et cetera. Het mogen duidelijk zijn dat er een behoefte is aan tijdelijke huisvesting tijdens de versterkingsoperatie in Woltersum. Hoeveel en hoe we dat precies gaan doen, de kwaliteit ervan kunnen we pas vaststellen op het moment dat de impact van de versterking op de woningen bekend is. En ja, zoals u wellicht weet, worden versterkingsadviezen op dit moment gemaakt voor de woningen in Woltersum. Een aantal hebben ze al, een aantal nog niet. Als deze allemaal zijn besproken met de woningeigenaar, moet worden bekeken wat uiteraard de eigenaar zelf wil met de woning. Vervolgens moet gekeken worden naar de duur van de feitelijke versterking, de planning en de gezinssamenstelling. En dat zijn uiteraard cruciale ingrediënten voor het bepalen van de behoefte aan wisselwoningen. Zonder wisselwoningen bouwen is in alle dorpen dan ook niet verstandig en zelfs ongewenst, dus ook in Woltersum. De NCG heeft ervoor gekozen om op 2 plaatsen in onze gemeente clusters van wisselwoningen te bouwen, zonder dat exact te weten wat en wanneer deze woningen nodig zijn. Op deze locatie komen we dus verschillende woningen voor verschillende gezinssamenstellingen voor een periode van maximaal 10 jaar. Dus deze locaties zullen sowieso naar verwachting inzetbaar zijn voor de verschillende achtereenvolgende versterkingstrajecten, maar we proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren afgestemd op de behoeftes van dorpen en eigenaren, zo ook dus in Woltersum. En dit kan bijvoorbeeld ook bestaan uit een tijdelijke woonunit op eigen erf, als daar een mogelijkheid voor is. Dat is op dit moment ook al het geval in Woltersum, hè, en er staat al een unit aan de Kollerijweg 68. Met andere woorden, om helemaal precies te weten hoe we het in Woltersum gaan aanpakken, dan moet dus echt meer bekend zijn over versterkingen en de trajecten die dat betekent en de keuzes die bewoners daar zelf uiteraard in maken. We bereiden ons natuurlijk wel voor op een mogelijke vraag, concrete vraag voor wisselwoningen in Woltersum. En dat zien we dan ook als een gezamenlijke opgave met een mogelijke kleinschalige uitbreiding van Woltersum. En daarmee ook de reallocatie, nieuwe plaatsing van een aantal woningen van Wierenborg. Dus we proberen het in samenhang te bekijken. Hè, dus verplaatsing van huurwoningen, nieuwbouwontwikkelingen en ook kijken of op die plekken ook tijdelijk wisselwoningen en als behoefte er is gemaakt kunnen worden. We hebben voor alle duidelijkheid daar voortdurend overleg met het dorp over aan de verschillende thematafels in het kader van de versterking en de dorpsvernieuwing. En dan komt het thema tijdelijke huisvesting dus regelmatig aan de orde. Dus ook voor Woltersum zijn wisselwoningen, als er behoefte er is en die noodzaak er is, en die lijkt me toch wel reëel, is die mogelijkheid er. Gaan we dat organiseren. Dan de vraag op 6. Klopt het dat er, of de antwoord op 6, dat er 60 extra wisselwoningen gepland zijn in Ten Post en of daar al een locatie voor bekend is? Dat klopt, het aantal van 60. De wisselwoninglocatie komt op een stuk grond naast het voormalige bedrijf Amca aan de B. Kuiperweg. De omgevingsvergunningprocedure wordt daarvoor binnenkort afgerond. Wij hopen begin dit jaar ook daadwerkelijk daar de tijdelijke woningen te kunnen realiseren. Zodat in ieder geval in juni de woningen opgeleverd moeten worden voor de huisvesting van de bewoners van de Oldenhuisstraat in Ten Post. Dan de vraag, is hier een besluit over genomen of is dat op basis van eerdere besluiten? Nou, er is uitgebreid overleg geweest met het dorp Ten Post over de locaties voor de wisselwoningen, ook al in de vorige gemeente, gemeente Ten Boer. De eerste 30 wisselwoningen staan al een paar jaar op de locatie Rijksweg en worden op dit moment dus allemaal bewoond. En de tweede locatie die door het dorp in overleg uiteraard met de gemeente gekozen is, is de genoemde ambouwlocatie. In eerste instantie waren daar 30 woningen voorzien, maar door vertragingen in een sloopnieuwbouwtraject in de nabuurt is er een grotere vraag. Daarnaast speelde de keuze van de NCG voor twee geclusterde locaties onze gemeente een rol, wat ik bij Vijf al heb aangegeven. Hoe en wanneer gaat het college met de inwoners communiceren? Nou, ik begrijp ook uit uw vragen dat in ieder geval nog niet bij alle bewoners, in ieder geval bij u aanwezig zijn geweest, duidelijk is wat precies het traject is. Maar ik kan u verzekeren dat wij voortdurend op allerlei manieren pogingen doen om iedereen in het dorp te informeren. In alle gesprekken met de dorpstafels. In de dorpen zijn wisselwoningen permanent een punt van aandacht. Niet alleen in Ten Post, maar ook uiteraard in andere dorpen. En we zijn op dit moment ook bezig in overleg met het dorp om 12 units te plaatsen in Lellens. Om zodat ook de woningen die versterkt worden in Lellens aaneengesloten te kunnen versterken en te vernieuwen.
Dank u wel. Ik zie dat dit vragen oproept bij de heer Ubbens van het CDA. Ik geef u het woord.
Ja, dank voorzitter. Bij vraag 7 was natuurlijk de vraag ook wanneer er besluit genomen is om 30 extra wisselwoningen te plaatsen in Ten Post. En vanuit het dorp was er wel kennis van het feit dat er dan 60 wisselwoningen zouden komen. Nu komen er 90. Dat heeft nogal impact op het dorp, vrezen de inwoners. Dus daarom die vraag, wanneer is dat besloten en wanneer is dat met het dorp besproken en welke effecten heeft dat mogelijk op het dorp, hè, bijvoorbeeld qua verkeer? En is dat dan, wanneer is daar besluitvorming over geweest? Dat waren eigenlijk de vragen en daar heeft de wethouder volgens mij geen antwoord op gegeven.
Nou, volgens mij is over de locaties uitgebreid besluitvorming geweest al in de voormalige gemeente Ten Boer. En u vraagt specifiek wanneer die verhoging waartoe besloten is en wanneer dat gecommuniceerd is. Dat heb ik even niet, de exacte datum niet scherp, maar daar kom ik direct op terug. Maar wat relevant is, maar dat is echt wel, hè, dat is niet zomaar eenzijdig besloten. Dat is echt met het dorp over gesproken. En dat heeft dus te maken met die vertraging die er geweest is in Nijenbuurt. Ja, op uw vraag, wat voor impact heeft dat nou op het verkeer, et cetera? Uiteraard heeft dat impact. Tegelijkertijd is het natuurlijk vervangende huisvesting voor mensen die in het dorp wonen. Hè. Dus het is niet zo dat door deze wisselwoningen plotseling het aantal inwoners van het dorp explosief toeneemt. Maar ja, het heeft altijd impact. Tegelijkertijd vinden wij, is ook ons nadrukkelijke standpunt, en dat zal ook in de rest van het hele versterkingstraject ook nog wel een ding gaan worden. Bijvoorbeeld in 2022, waar de versterking hopelijk in een hoger tempo loopt dan nu, is dat het niet zo mag zijn dat de beschikbaarheid of het gebrek aan beschikbaarheid van wisselwoningen de versterking mag vertragen. En dat dilemma zitten we natuurlijk altijd, blijven we inzitten, ook in Ten Post. Ik kom even op het exacte moment van besluitvorming terug. Het is wel zo dat de omgevingsvergunningprocedure nog loopt.
Dank u wel. En dan mag ik volgens mij voor het derde deel van deze vragen GroenLinks het woord geven. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, dat klopt. Ja.
Gaat uw gang, mevrouw Schoutens, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de bijeenkomst hebben we verschillende vragen gekregen over stijgende WOZ-waardes en OZB-aanslagen. En voor die vragen worden mensen vooral verwezen naar Noordelijk Belastingkantoor. Maar mensen lopen vast omdat ze toch niet specifieke antwoorden krijgen op hun vragen. Dus hierover hebben wij de volgende vraag. Waar kunnen inwoners van het aardbevingsgebied terecht met specifieke vragen over hun WOZ-waarde en OZB-aanslag? En hoe denkt het college dat de informatievoorziening hierover kan worden verbeterd?
Ja, dank u wel. Begrijpelijke vraag. Het is natuurlijk wel zo, in zijn algemeenheid kunnen mensen natuurlijk met vragen, en dat moet ook zo blijven natuurlijk, moeten ze terecht kunnen en goed geholpen worden bij als een WOZ-waarde en OZB-aanslag gaat bij het NBK. Maar omdat u deze vraag stelt, komt niet voor niks naar boven. We hebben wel gekeken hoe kunnen we nou specifiek voor het aardbevingsgebied dit verbeteren. We hebben daarover contact gehad, ook met de directeur van het NBK, Noordelijk Belastingkantoor. En we gaan samen kijken met het NBK en ons team versterken en vernieuwen hoe we die informatie die relevant is voor onze inwoners, hoe we die kunnen verbeteren. We gaan eens even kijken op basis van de vragen die er nu leven, concrete situaties en kijken of er specifieke informatie die betrekking heeft op deze vraagstukken voor onze inwoners in dit aardbevingsgebied, in ieder geval via de website toegankelijk kunnen maken. En daarnaast ook via die website een directe mogelijkheid om met vragen via de mail of telefonisch ons te stellen, zodat ze niet zeg maar in het grote geheel van het NBK helemaal opgaan, maar dat we daar even specifiek ook via ons team versterken en vernieuwen aandacht voor hebben.
Dank u wel. Ik zie ook dat dit tenslotte nog vragen oproept. Het is ook een heel belangrijk onderwerp wat veel van onze inwoners aangaat. Dus ik wil meneer Dijk nog kort het woord geven. En dat waren ze geloof ik. Of meneer Ubbens heeft zijn handje nog steeds opstaan en heeft nog een vraag of is al geholpen. Dan is het alleen meneer Dijk. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, goed dat de wethouder aangeeft dat inderdaad gemeente Groningen iets meer gaat doen dan alleen doorverwijzen naar het Noordelijke Belastingkantoor. Contact met de bewoners achteraf wekt bij mij ook de vraag op wat de gemeente kan betekenen wanneer mensen die hogere WOZ-waarde, die bijzonder genoeg, gek genoeg, echt veel hoger is dan voorgaande jaren. Wat de gemeente kan doen om bewoners ook op het gebied van bijvoorbeeld kwijtschelding of tegemoetkomingen van dienst kan zijn. Want volgens mij is dat vooral de vraag bij een deel van de bewoners, in ieder geval die ik heb gesproken uit Ten Boer, die met bijzonder hoge WOZ-waardestijgingen te maken hebben gekregen en daarmee ook een hogere OZB-aanslag.
Ja, ik begrijp de vraag en ik begrijp ook dat dat natuurlijk vooral de vragen zijn die bij bewoners leven. Het lastige is natuurlijk wel dat de WOZ-waardes, die worden ook allemaal, we zijn daar niet, in het verleden was het wel eens anders, maar we kunnen als gemeente daar niet zomaar vrijelijk in schuiven. En dat wordt allemaal gecontroleerd, getoetst, et cetera. Dus het is ingewikkeld, zeg maar, om zomaar op individueel niveau tot lagere OZB-waardes tegemoet te komen. Natuurlijk heeft een bewoner, maar dat is een beetje een dooddoener in deze, de juridische mogelijkheden om iets aan te vechten. Wat we in ieder geval kunnen doen, en dat is denk ik wel een eerste stap, is inzichtelijk maken waar het nou vandaan komt. En bewoners ook adviseren om in stappen te zetten wanneer naar de mening van de bewoner het OZB-waarde echt, of sorry, de WOZ-waarde in dit geval echt veel te hoog is. Dat wat wij kunnen doen, zeg maar, om die omlaag te krijgen. Dat is één. Twee, als het gaat om kwijtscheldingsmogelijkheden. Ja, dat zijn gewoon de regels die we hebben natuurlijk van toepassing. Maar ook dan zullen onze medewerkers altijd een verwijzing kunnen doen naar het juiste loket en de juiste ondersteuning binnen onze eigen gemeente op dat vlak.
Dank u wel. Ik zie de heer Rebergen zijn hand opsteken. U krijgt nog korte gelegenheid voor een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, het gevoel is heel erg bij een deel van de inwoners ook van ja, ons huis staat op de nominatie om zelfs gesloopt te worden misschien wel. En toch gaat de WOZ-waarde omhoog. En dat ongemak, dat begrijp ik wel. En ik wil graag weten hoe de wethouder daar tegenaan kijkt.
Ja, nee, dat ongemak deel ik ook. Ik bedoel, als ik bewoner zou zijn in zo'n situatie, dan zou ik ook met dat gevoel zitten. Tegelijkertijd is de vrijheid om als gemeente om te gaan met WOZ-waardes is veel minder groot dan die pakweg 20 jaar geleden was. Maar goed, dit is wel het type vraagstuk wat wij inderdaad ook veel tegenkomen, wat u ook veel tegenkomt. Ik kan niet beloven dat ik dat ongemak kan wegnemen. Wat we wel kunnen doen is kijken van ja, waar zitten... We kunnen natuurlijk bewoners wel op wijzen en ook zelf eens even kijken van wat onze mogelijkheden zijn om daar meer een evenwicht te brengen tussen wat reëel is en wat op papier staat. Maar goed, onze mogelijkheden om vrijelijk WOZ-waardes, ook al zijn er hele goede logische argumenten voor, naar beneden in dit geval bij te stellen, die is er helaas niet.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat we nu naar het volgende vragenblokje gaan. Dat zijn de vragen gesteld door de fracties van de SP, Partij van de Arbeid, Stadspartij en de PVV over de geluidsoverlast bij het viaduct van de Paatsvoldseweg. Wie van de fracties kan ik hier het woord voor de vragen overgeven? Roept u maar.
Ja, voorzitter, zal ik een poging doen?
De heer Cox, u mag zeker een poging doen. Hou het kort en bondig, zoals we van u gewend zijn.
Zo is het me net. Vanwege de aanpak Ring Zuid is een paar weken geleden een tijdelijk viaduct aangelegd op de Paatsvoldseweg. Sindsdien regent het klachten van omwonenden vanwege lawaaioverlast en trillingen die schade in de woningen tot gevolg zou hebben. Daar hebben we een paar vragen over. Recent heeft er een baliebrug gelegen bij de spoorwegovergang aan de Paterswolseweg. Die 3 jaar lang exact dezelfde klachten veroorzaakt heeft. De opdrachtgever, het projectbureau, moet goedkeuring verlenen wanneer de aannemer werkzaamheden gaat uitvoeren. Onze eerste vraag is die toestemming onder voorwaarden verleend, gezien de eerdere ervaringen aan die eerdere baliebrug? En op tweede plaats, was het projectbureau op de hoogte van de risico's van langdurig overlast door dit soort type brug, viaduct, in te zetten in deze situatie? Dan een tweede vraag. Omwonenden zijn geïnformeerd over met name de overlast die heiwerkzaamheden daar de komende 3 maanden gaan veroorzaken. Maar niet de risico's van geluid- en trillingsoverlast. Waarom is dat niet gebeurd? Met name omdat een van de conclusies van de commissie Hartog in de tijd was dat transparante communicatie hoeksteen is in het succes van de aanpak van Ring Zuid. De derde. Nu is een niet afdoende geluidsscherm geplaatst. De oorzaak van het probleem zelf is niet aangepakt. Bewoners dragen suggesties aan voor maatregelen zoals snelheidsreductie. Op de eerste plaats gaat onze fractie ervan uit dat de wethouder regelmatig contact heeft met de omwonenden. Wat zijn de uitkomsten van het overleg? Is de wethouder zelf ook van mening dat er sprake is van een langdurige, onacceptabele situatie? Met name omdat het viaduct er 4 jaar staat. Dan, welke maatregelen staan er nog meer op stapel en op welke termijn? Vervolgens, is het mogelijk snelle oplossingen, bijvoorbeeld snelheidsvermindering, te realiseren, terwijl ook gewerkt wordt aan een structurele oplossing voor geluids- en trillingsreductie? En, wordt hierover al gesproken met de wegbeheerder? Is er een makkelijk hanteerbare schaderegeling, zoals in de tijd bij het heien, waar deze bewoners een beroep op kunnen doen in geval van trillingsschade? Is er een nulmeting gedaan rond de staat waarin de woningen nu verkeren, zodat schade bepaald kan worden? Dit zijn deze vragen.
Dank u wel, meneer Cox. Het gaat steeds sneller en bondiger. Dan wil ik graag de wethouder het woord geven om de vraag te beantwoorden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de helderheid, de opdrachtgever schrijft niet een bepaald type oplossing of brug voor. Hè. De opdrachtnemer, de aannemer, die komt met een oplossing en wij toetsen dat aan de omgevingsvergunning die inderdaad is afgegeven uiteraard. Anders kan er natuurlijk niet aangelegd worden. Het projectbureau was op de hoogte van de problemen die zich hebben voorgedaan bij de Paterswolseweg, bij de spoorwegovergang. Maar het is niet zo dat die situatie 1-op-1 vertaald kan worden naar deze situatie. Er worden ook voor het beeld elders tijdelijke stalen bruggen toegepast waar deze problemen zich niet voordoen zoals die zich nu wel voordoen bij ons. Hier pakt het qua overlast voor de omgeving heel slecht uit. Aannemer de CHP, combinatie Herenpoort, en de opdrachtgever AZ herkennen en erkennen dat en zoeken naar goede oplossingen om die overlast te verminderen. Geluid is wel een complexe materie en berekeningen vooraf zijn nog niet altijd goed te maken. Het zoeken naar een oplossing is soms ook vaak trial and error. Nou, transparant communiceren, vraagt u erover. Over de verwachte hinder, dat staat voorop bij de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Deze overlast van de tijdelijke viaduct, echt een heel vervelende situatie, was vooraf niet zo verwacht door de aannemer. Ik zie erop toe dat de aannemer actief zoekt naar passende maatregelen om die overlast dan inderdaad te verminderen. En deze week vinden er gesprekken plaats met de omwonenden. Die hebben trouwens ook al eerder plaatsgevonden. Over het contact zeg maar, met de omwonenden, dat gebeurt inderdaad vanuit het projectbureau. Zijn we als opdrachtgevende partijen vertegenwoordigd. Dus contact met de omwonenden gelegd. Ik ben daarover geïnformeerd, word daar regelmatig over geïnformeerd. Huidige overlast, kort en goed, ik heb het net ook al gezegd, geen acceptabele situatie voor de komende 4 jaar. Er is door de aannemer een geluidswal geplaatst. Het was de verwachting van de geluidsdeskundigen dat deze geluidswal voldoende effect zou hebben voor de omgeving. Zijn op meerdere momenten gemeten door de aannemer. De conclusie wordt getrokken. De werking hiervan is veel minder dan verwacht. Is dus niet voldoende. Door de aannemer wordt nu in overleg met opdrachtgever AZ gezocht naar andere oplossingen. Ook in overleg dus met de omwonenden. Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid om met persoonlijk in gesprek te gaan. Dat heb ik ook met de bewoners van de Zaaier meermaals gedaan. En ik word normaal gesproken natuurlijk op de hoogte gehouden door mijn ambtenaren die werken bij het projectbureau. Maatregelen, snelle oplossingen vraagt u. CHP, dus de aannemer, onderzoekt in overleg met de AZ, dus de opdrachtgever, op dit moment andere mogelijkheden voor het verminderen van geluids- en trillingsoverlast. Bijvoorbeeld het inpakken van het viaduct. En omdat de werking van de geluidswal nu niet zo is als verwacht, worden er vanaf woensdagavond een snelheidsbeperking ingevoerd. Wordt op de weg aangegeven van 70 naar 50. Tijdelijke maatregel, tussentijdse maatregel, totdat er andere maatregelen zijn getroffen die dan wel de geluidsoverlast voldoende reduceren. Zodat het weer binnen de normen valt. Uiteraard hebben we daar met de wegbeheerder, Rijkswaterstaat in dit geval, contact over. Schaderegeling, er is de standaard schaderegeling. Een nulmeting is in dit geval niet uitgevoerd. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie in ieder geval de zwaaiende hand van de heer Cox. Als er meer mensen zijn die nog een opmerking willen maken, zie ik graag een digitaal handje. Meneer Cox, u krijgt als eerste het woord. Met geluid, alstublieft.
Ja, dat is ook wel handig. Het projectbureau toetst aan de hand van de omgevingsvergunning. Wordt daar ook in meegenomen welke effecten een bouwwerk heeft voor de omgeving qua geluids- en trillingsoverlast? Dat is de eerste. U zegt dat er een snelheidsbeperking wordt doorgevoerd, 50 km per uur. Nou is met name ook 's nachts speelt deze geluidsoverlast. Dan 's nachts is het rustig op de weg en hebben weggebruikers niet zozeer de neiging om zich aan snelheidsbeperkingen te houden. Wordt er ook gehandhaafd op die snelheidsbeperking? En op de derde plaats, klopt het verhaal dat het met name de oorzaak is van die geluidsoverlast, dat het staal op staal gebouwd is, zoals het heet, en dat er geen rubber isolatie tussen geplaatst is?
Meneer Cox, dank voor uw vragen. Met name die laatste zijn redelijk technisch van aard. Dus als de wethouder later wil reageren, zou dat ook een optie kunnen zijn. Maar ik geef de wethouder eerst het woord.
Ja, want die laatste vraag te beginnen, staal op staal zonder rubber. Dat wordt door professionals uitgevoerd, daar ga ik maar van uit. Dus heel concreet kan ik u dat niet zeggen. Er wordt wel gekeken of het inpakken, en dat zou misschien hier op slaan. Op dat staal slaan, dat het inpakken van de brug zeg maar een oplossing zou kunnen zijn, zodat er voldoende isolatie is, de trillingsisolatie, geluidsisolatie tussen de verschillende delen van die Beliebrug. De geluidsoverlast is natuurlijk ook een onderdeel van het contract, dus we houden ook de aannemer aan de geluidsoverlasten, de hinder voor de omgeving, daar zijn afspraken over gemaakt en ik zie erop toe dat die afspraken nagekomen worden. Dat is ook de reden waarom we hier in gesprek zijn, het overlast, ook de aannemer, de omgevingsmanagers daar, die zien erop toe dat de hinder voor de omgeving, die zal natuurlijk altijd zijn en ook behoorlijke overlast, maar dat het binnen de afspraken is zoals die gemaakt zijn. En dat geldt ook voor de geluidsbelasting. Als het gaat over de snelheidshandhaving, 's nachts is inderdaad minder druk. Er zijn afspraken met de politie om te handhaven. Daarom is de snelheidsbeperking van 70 naar 50. Naar 30 is helaas niet mogelijk, omdat dat niet handhaafbaar is, omdat het de inrichting van de weg daar niet voor geschikt is. Van 70 naar 50 is mogelijk. 'S nachts is het minder druk, dus we hopen dat dan ook dat een reden is dat het de geluidsoverlast 's nachts meevalt. Het zijn allemaal tijdelijke maatregelen. Ook 's nachts wordt gehandhaafd, dat zeg ik hier ook hier nog even. Ik hoop dan maar dat de geluidsoverlast zo is dat het korte moment dat het nog duurt, dat het deze tussentijdse maatregelen niet lang hoeft te duren, dat de andere maatregelen, de definitieve maatregelen, voldoende zullen zijn en op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. En misschien met rubber of misschien op andere wijze ingepakt, zoals u suggereert. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie dat de heer Van Nieuwenhuis zijn digitale handje heeft opgestoken voor een korte vraag, neem ik aan.
Ja, korte vraag, dank u voorzitter. Er is genoeg gezegd over de overlast. Nog even over de regeling waarbij mensen een schade zouden kunnen verhalen. De wethouder zegt er is een standaard schaderegeling. Kunt u daar iets meer over vertellen over hoe dat loopt? En ik heb begrepen van de omwonenden tot slot dat het hun erg zou helpen als er gewoon even iemand thuis komt kijken naar hoe de vork in de steel zit en wat de schade is. Zij voelen zich op dit moment niet echt erkend en gehoord in hun schade door het projectbureau. Zou dat mogelijk zijn?
Ja, dat laatste zonder meer, voorzitter. We zijn met de bewoners in gesprek, dus het zou het is een goed idee natuurlijk om de overlast ook te ervaren zoals de bewoners dat ervaren. Ik denk dat dat een terechte vraag is en ik zal zal erop toezien dat dat ook gebeurt, zo vanzelfsprekend als het is. Over de schaderegelingen, ook contractueel is met de CRP afspraken gemaakt over de schaderegeling. Daar is ook een fonds voor, een potje voor, zeg maar, om zodra er schade is, verwijtbaar aan de aannemer uiteraard, dat die verhaald kan worden op de aannemer. Daar zijn ook middelen voor en daar ziet de aannemer op toe dat zien wij op toe dat de aannemer zich aan die regeling houdt.
Dank u wel. Dan wil ik graag, want ik zie geen handen meer behalve dan van de vragen die al gesteld zijn, mevrouw De Vrede het woord geven over de vragen omtrent het onnodig weghalen van groen bij de Ring Zuid. En wilt u uw vragen stellen en niet de inleiding nog eens uitspreken? Dank u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de omwonenden die hebben naar voren gebracht dat er meerdere keren groen voor niets is weggehaald. Wij willen aan dit college vragen, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Hoe zorgt u ervoor dat het niet weer gebeurt? En kunt u op korte termijn aan de omwonenden laten weten op welke wijze dit wordt gecompenseerd? Of dat niet u dat laat weten, maar dat u ervoor zorgt dat dit in ieder geval door het projectbureau van Aanpak Ring Zuid gebeurt. Dan ten aanzien van de geluidswal. Kunt u ons verzekeren dat u ervoor zult zorgen dat het projectbureau een geluidswal terugplaatst? Zowel de tijdelijke als de definitieve, die voldoet aan de eisen van geluid, fijnstof en veiligheid voor kinderen en huisdieren. En die naar tevredenheid is voor de omwonenden. Tot slot, de verkeerssituatie bij dit viaduct, waar dit onderwerp speelt, is sowieso zeker voor fietsers momenteel best wel problematisch vanwege alle werkzaamheden die daar plaatsvinden. Kunt u dat ook een punt van aandacht voor u maken? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Vrede. Ik denk dat de wethouder zich voorbereid heeft op de eerste twee vragen. Dus als u op de derde later terug wil komen, dan kan dat. Ofwel nu. Ik geef het college het woord.
Ja, dank u wel. Het groen waar u het over heeft. U heeft over een situatie die zich afgespeeld heeft in eind 2018. Dus ruim 2 jaar geleden. Waar destijds een bomenkap voorzien was om aanpassing aan de A28, ging allemaal over geluidsschermen en over een weg voor het project zelf. Om die te kappen. Op verzoek van de bewoners hebben gezegd, kunnen die bomen niet langer blijven staan. Daar is positief op gereageerd, dus uitgesteld een half jaar. Dat had ook met het broedseizoen te maken, dus uiteindelijk zijn die bomen gekapt. Maar minder bomen dan gekapt, omdat de bewoners een suggestie deden op iets anders in te richten, waardoor er minder bomen gekapt kunnen worden, zijn wij blij mee. En dat is uiteindelijk zo uitgevoerd. Onnodig gekapt is niet aan de hand, dat is niet aan de orde. Maar het is gedaan om aanpassing aan de A28 te kunnen doen. Maar met de omwonenden is de CHP tot de conclusie gekomen dat als je het net iets anders aanpakt, dat er minder bomen gekapt moeten worden. Daar zijn we met z'n allen blij om. Het groen, contractueel, al het gekapte groen wordt gecompenseerd. Die vraag zet u ook. Over de tijdelijke geluidswal en de definitieve situatie met de CHP, ARZ en de bewoners zijn met elkaar in gesprek over de tijdelijke geluidswal, waar ook de aandachtspunten die u noemt. En dan gaat het over veiligheid, en dan gaat het over licht, en dan gaat het over geluid, gaat over fijnstof. Allemaal aan de orde komen op welke manier dat zo goed mogelijk gedaan kan worden. Die gesprekken vinden nu plaats. En ik ga ervan uit dat de bewoners alles kunnen inbrengen wat ze willen. Of daar ga ik vanuit dat gebeurt, dat weet ik. Daar zie ik ook op toe. En dat daar op een goede manier op gereageerd wordt. En zodat uiteindelijk dan een definitieve oplossing gemaakt kan worden. En die definitieve situatie met de wal daar ter plekke is dan conform met de CHP, het tracébesluit. En waar wij CHP aan houden, dat alles conform het tracébesluit wordt uitgevoerd en alle wettelijke normen worden gehaald. Dus dat is iets waarover geen enkele twijfel kan bestaan. Dus ook, u zegt, hè, de afscheiding tussen de afrit en het fietspad. Ook dat, zeg maar, is een van de aspecten die in het gesprek aan de orde kan komen. Hoe kan het veilig zijn? Het gaat ook voor huisdieren bijvoorbeeld, of andere kinderen die, zeg maar, niet zomaar de weg op zullen moeten komen. En daar zijn die gesprekken over. Dus die gesprekken wachten we af. Ik ga ervan uit dat daar goede oplossingen gevonden kan worden. Ik zie daarop toe. En tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik neem aan dat het digitale handje van de heer Van Nieuwenhuis een oud handje is. En ik zie een levend handje van mevrouw De Vrede. Ik geef u nog even korte gelegenheid voor een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het digitale handje nog niet vinden, maar daar kan iemand mij straks vast mee helpen. Even twee korte reacties. Er zijn inderdaad, nadat de omwonenden in actie zijn gekomen, toen alles werd gekapt, minder bomen gekapt dan aanvankelijk het plan was. Maar volgens de omwonenden zijn de bomen die toen wel gekapt zijn, uiteindelijk voor niets gekapt. En dit kan natuurlijk zo'n wel eens niet eens discussie worden. Dus de wethouder die hoeft daar nu verder niet op in te gaan. Maar ik denk dat dit een punt is dat nog terug zal keren. Een vraag waar ik nog wel graag antwoord op zou willen hebben, is de wethouder die zegt, ja, ten aanzien van de geluidswal, alles dat zal worden uitgevoerd zal voldoen aan de wettelijke normen. De omwonenden die zouden graag iets bovenop die wettelijke normen hebben. Die zijn van mening dat die wettelijke normen hier niet voldoen. In ieder geval niet op het gebied van veiligheid en geluid. En waar zou ik van de wethouder...
Mevrouw De Vrede, wilt u afronden?
De geruststelling horen dat er naar de omwonenden hier geluisterd wordt en dat niet voldaan zal worden slechts aan de wettelijke normen.
Dank u wel, college.
Ja, uiteraard willen wij, net als iedereen, een veilige situatie. Daar voorzien wettelijke normen ook in. Je moet niet zeggen, er zijn wettelijke normen en dat is een soort minimumpakket. En daar bovenuit, die wettelijke normen zijn er. Op het moment dat de veiligheid alsnog daar geen een onveilige situatie is ontstaan, daar zullen we natuurlijk nooit toestemming voor geven. En dat, maar we kunnen van de aannemer niet eisen dat die boven de wettelijke normen uitgaat. Dus als wij daar meer willen, en dat is misschien mogelijk door misschien extra bomen te planten op het moment dat wij daar toch met een groenplan daar aan de gang gaan, dat zou kunnen, dat we daar meer doen dan wettelijke normen zijn. Maar dat zal dan wordt er gekeken naar de gemeente, dan zal de gemeente dat zelf moeten doen. Dat kunnen we niet van de aannemer verwachten. Tot zover.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat de laatste serie vragen in één keer gesteld worden. Dus er zijn vragen ingediend over de Ring Zuid, Julianaweg, woonbootbewoners door verschillende fracties. Dat ik eerst de fractie van de SP het woord geef, dat daarna de fractie van de PVV het woord neemt en dat het college in één keer antwoord geeft gezien de tijd. Ja, kan iedereen zich daarin vinden? Dan wil ik graag de heer Dijk graag het woord geven.
Nou,
dat is niet waar, de heer Cox.
Ja, dom.
Ga gang.
En mijn vraag over de Julianenweg en woonbewoners, die stel ik niet meer, want die heeft in feite mevrouw De Vrede al gesteld. Dus voorzitter, dat scheelt alweer. Over de Zuidelijke Ring. Voor de kerst heeft de aannemer aangekondigd dat hij de werkzaamheden voor een deel gaat stilleggen in afwachting van een akkoord over de financiën. Heeft die aannemer de werkzaamheden alweer volledig hervat? En zo niet, wanneer gaat dat gebeuren? En op eerdere vragen daarover antwoordde het college dat de aannemer zelf verantwoordelijk is voor het halen van de planning. Nou, dat hebben we al eerder meegemaakt met het effect dat 3 jaar vertraging is opgeleverd heeft. In hoeverre bestaat de kans dat de gemeente de opdrachtgever voor een tweede keer met vertraging te maken krijgt omdat de aannemer een deel van de werkzaamheden heeft gestaakt? De tweede vraag is, in de zomer heeft het college onder geheimhouding een deel van de raad geïnformeerd over de forse financiële tekorten. Ondertussen duurt die geheimhouding al een half jaar. Wanneer is het college van mening dat de raad die geheimhouding kan opheffen? En wanneer is er dus zicht op een oplossing voor de financiële problematiek? Dan de derde vraag. Eind december is een CDA-SP-motie in de Tweede Kamer aangenomen. die de minister verzoekt met de betrokken partijen te gaan praten over het doorbreken van de financiële impasse. Is er vanuit de minister al een initiatief om deze motie ten uitvoer te brengen? Neemt het college als een van de opdrachtgevers zelf actie naar de gemeente? En wat wordt de inzet van het college richting de minister? En met de start, vierde vraag, van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ring is aangegeven dat de opdrachtgever en opdrachtnemer een aantal wijkplatforms inrichten om met omwonenden van diverse delen van de ring vooraf geplande werkzaamheden en suggesties rond het beperken van bouw- en verkeersoverlast beperkt te houden. Later, uitkomst wederom van de commissie Hertog, is goede communicatie als succesfactor benoemd. Ondertussen staan bewoners van achtereenvolgens de Buitenhof, de Zaaien, de Paterswoldseweg en de Julianaweg op hun achterste benen. Kunt u ons een overzicht geven van het bestaan van deze platforms en hoe deze functioneren? En wat is de verklaring van het college dat desondanks in elke wijk waar de CHP verschijnt, mensen in het geweer komen? Dank u wel.
Dank u wel, de heer Cox. En ik begreep dat de heer Kerger van de PVV digitaal aanwezig is. Ik zou u willen verzoeken om enkel uw vraag te stellen en de inleiding over te slaan. Dank u wel. We zien hem niet meer.
Hey, ik ben er nog wel. Zeker weten.
Ja, we zien u. Gaat u
ja, gaan. Hoort u mij ook? Hoort u mij ook, voorzitter?
Jazeker, we horen u luid en duidelijk. U mag vragen. Helemaal goed.
Ja, dank u wel. Onze vragen zijn... hoe worden bewoners en verkeersdeelnemers van de Julianaweg beschermd tegen ongevallen op de snelweg zonder geluidswal, vangrail en begroeiing? Hoe wordt de veiligheid van spelende kinderen en huisdieren gewaarborgd zonder een geluidswal, tijdelijke afscheiding en of een in de plannen opgenomen 1 meter hoge wal? Kan een ontbrekende of nieuwe geluidswal zonder begroeiing de nodige en wettelijk vereiste bescherming bieden tegen fijnstof en overige vervuiling die gezondheidsrisico's met zich meebrengt voor mens en milieu? Dan nog vragen over woon- en leefkwaliteit. Kan de 1 meter hoge geluidswal bescherming bieden tegen geluidsoverlast van de aandrijving van langsrijdende motorvoertuigen? En biedt de 1 meter hoge wal bescherming tegen lichtvervuiling van lantaarns en koplampen? In hoeverre daalt de sociaal-culturele, esthetische, klimaatadaptieve en daarmee ook de economische waarde van dit groene stuk de Weihert Zuid? En de laatste vraag, hoe kan het dat omwonenden voor de derde keer genoodzaakt zijn om op de valreep tegen onduidelijke, onnodige en onwenselijke plannen van Ring Zuid in verweer te komen, maar onder de problemen rond het tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg? Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het college het woord om deze vraag te beantwoorden. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De mijlpalen van de aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor het halen van de mijlpalen. En mijlpalen zijn bijvoorbeeld de treinvrije periodes. Er zijn een aantal van gepland en de aannemer moet zijn best doen om dat te halen. En als je dat terugrekent, betekent dat er nu een aantal werkzaamheden moeten gebeuren. Op dit moment doet de CHP dat ook. Alle werkzaamheden die nodig zijn om de mijlpalen te halen worden verricht. En er zijn geen werkzaamheden stilgelegd die het kritieke pad raken. Dus mochten er werkzaamheden stilgelegd zijn, dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld corona, wat dan ook, dat zijn uitsluitend werkzaamheden die het kritieke pad niet raken, dus niet tot vertraging leiden. Het klopt dat ik u op 8 juli heb geïnformeerd over de situatie rondom de Zuidelijke Ringweg, over het akkoord op hoofdlijnen dat gesloten is. Dat akkoord op hoofdlijnen zou uitgewerkt worden, wordt uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst. En zodra die vaststellingsovereenkomst is getekend, kunnen we u daarover informeren en kan die geheimhouding ook vervallen. Zo is dat ook afgesproken, maar die VOK is nog niet getekend. En ik moet toch even een beroep doen op uw geduld. Ik heb destijds gezegd weken in plaats van maanden. Ik heb dat eerder gezegd, dat had ik niet moeten zeggen. Het is nu maanden geworden in plaats van weken. U weet het, toch moet ik een beroep doen op uw geduld. Zorgvuldigheid gaat hier voor snelheid. Het is van belang dat die VOK, die vaststellingsovereenkomst, echt op papier staat met handtekeningen als uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen dat eerder gesloten is. De motie van de Tweede Kamer, die eind december, de donderdag voor het kerstreces, is gesloten. De minister gaat er natuurlijk om, dient zich te verhouden tot deze motie, op welke wijze zij daar uitvoering aan geven. Wij hebben het als college helder gemaakt dat wij de uitvoering van die RSP-projecten, alle RSP-projecten, dus ook de drie die nog verder in de RSP-projectenpot zitten, zeg maar, dat we die, dat we daar willen dat ook het Rijk daar extra middelen voor vrijmaakt. Dus dat is met het ministerie, met de minister persoonlijk aangegeven. Ja, de contacten met de platforms, de wijk, de wijkvereniging enzovoort, dat doet het projectbureau onderhoudt de contacten met die afzonderlijke bewonersorganisaties. U kent deze als raad. Er ontstaan, u weet dat ook, nieuwe overlegvormen, omdat bewoners van afzonderlijke straten en delen van wijken zich dan verenigen en daarmee een gesprekspartner worden. En via de voorgangsrapportages houden wij op de hoogte, op hoofdlijnen van deze gesprekken. Daarnaast is op de website van de AZ veel informatie te vinden, zoals uitnodigingen en ook verslagen. Motto is en blijft, het project gaat met iedereen in gesprek. Met als doel, en dan natuurlijk met wederzijds respect, een gedragen oplossing voor problemen te vinden. Ik heb daar net ook daar aandacht aan gegeven. Groot project, met heel veel impact op de omgeving, dus het gaat natuurlijk ergens over. Ons beeld is dat die platforms en die communicatie en die uitnodiging, wederzijdse uitnodiging, dat werkt. Mensen komen in het geweer, dat klopt, want het heeft ook een grote impact. En zoals je ook al aangeeft, het project duurt ook langer dan voorzien. En nu in de uitvoeringsfase, de hinder is volop aanwezig. Zorgen over wat gemaakt gaat worden, dat komt eerder naar boven. En we zien dat bewoners de weg naar het project en de gemeente goed weten te vinden. Ze hoort dat ook natuurlijk. Daar staan we ook open voor. Een bevoegd gezag voor veel onderdelen zijn wij natuurlijk. En we zijn mede opdrachtgever. Het is logisch dat dat gebeurt. En het is, de hinder is ook enorm. Het is een snelweg dwars door de stad. De hinder is natuurlijk navenant. Wij zijn natuurlijk mede opdrachtgever, bevoegd gezag voor veel onderdelen. Maar het project, zoals u weet, doen we dat samen met de Rijkswaterstaat en de provincie. AZ, CHP, opdrachtgever en opdrachtnemer, constructief gesprek met deze bewoners. Hinder is enorm, kan niet anders. En er worden natuurlijk ook fouten gemaakt. Wijs ons daarop en proberen wij, CHP, AZ, opdrachtgever, proberen die fouten dan zo goed mogelijk, zo snel mogelijk te herstellen. Dat zover de vragen zoals de heer Koks die verwoorden, voorzitter. Dan ga ik ook door naar de vragen van de PVV over de Julianenweg. Op een aantal vragen ben ik net eigenlijk al ingegaan. Ja, de tijdelijke oplossing en de definitieve oplossing. De definitieve oplossing is een geluidswal zoals die in het tracébesluit staat. Dus ik alle wettelijke normen voldoet die daarbij horen. Wij houden de opdrachtgever, de opdrachtnemer daar ook aan, dus de aannemer houden wij daaraan in die definitieve situatie. Die tijdelijke situatie, hoe die er precies gaat uitzien, daarvoor zijn we in gesprek. En dan worden die aspecten veiligheid, de verschillende veiligheidsaspecten die de PVV ook noemt, ook andere partijen genoemd hebben, worden daarin meegenomen. En dat geldt ook voor die woon- en leefkwaliteit. De normen en tracébesluit wordt hier helemaal gevolgd. En of de sociaal, culturele, esthetische, klimaatadaptieve en de economische waarde van dit groene stuk wijert, in hoeverre dat daalt. Ik heb daar geen antwoord op, misschien heeft de PVV dat wel. Wij zien toe op een zorgvuldige inpassing van het geheel en daar ziet het tracébesluit ook toe. Die laatste vraag, de aandacht voor de burger, voor de derde keer genoodzaakt zijn in verweer te komen. Ik heb daar eigenlijk net antwoord op gegeven als het gaat over collectieven die zich vormen, bewonersorganisaties, straten en buurten die zich verenigen, de weg naar het projectbureau weten te vinden en daar te woord worden gestaan. En er wordt geluisterd naar hun wensen en waar mogelijk wordt daarop ingegaan. Daar zijn ook middelen voor om dat te doen. Dat heeft de aannemer ook geregeld. Dat hebben we ook op toegezien. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie dat de heer Koks zijn digitale handje heeft gevonden. Ik ga ervan uit dat u nog een hele korte vraag wilt stellen gezien de tijd.
Ja, voorzitter, eigenlijk geef ik de voorkeur aan fysieke handjes. Het is toch allemaal al zo digitaal. Maar goed, als u liever een elektronisch handje hebt, dan doe ik dat. Nog eventjes over het antwoord van de wethouder over wat er nou met die motie, CDA-SP-motie, gaat gebeuren. Ik begrijp best wel dat het nog maar 3 weken is sinds de kerst achter de rug is. Maar mijn vraag is of de gemeente, of het college, de wethouder, ook proactief met die motie in de hand, bij wijze van spreken, naar de minister stormt en zegt van, hé, moet je horen, we hebben de Tweede Kamer nou achter ons staan, dat er in ieder geval serieus gekeken moet gaan worden naar die financiering. Want ik krijg uit het antwoord van de minister, van de wethouder het idee dat hij wat achterover leunt op dat punt.
Dank u wel, meneer Cox. Ik kijk naar de wethouder. Ik wilde zeggen achteroverleunend, maar u zit er heel actief bij, dus ik geef u de gelegenheid wat antwoord.
Anders hoort u mij niet goed. Ik weet dat er actief gecommuniceerd wordt met de minister over de uitvoering van die motie. Ik denk wel dat het kerstreces in de Tweede Kamer pas sinds deze week opgeheven is. Dus daar wordt actief aandacht aan gesproken. Niet door mij persoonlijk, dat zeg ik, maar vanuit het projectbureau en vanuit ook de provincie wordt daar actief aandacht voor gevraagd. Tot zover.
Dank u wel. Dan is het ons gelukt om deze hele vragen opsomming binnen de tijd af te handelen. Ik dank u wel voor al uw vragen en uw aandacht. Ook dank aan het college en alle toehoorders die online meekeken. Ik wens u veel succes met de vervolgsessies en een fijne avond. Dank u wel.